Cain loopt wel hard weg, maar hij mag de Bijbelvertelling doen. De schriftlezing en ik denk vast en zeker dat hij uit de Bijbel in gewone taal gaat lezen. Klopt dat? Bijbel in gewone taal en Cain gaat hem vertellen.
De broers vragen Jozef om vergeving. De broers van Jozef werden bang, nu hun vader er niet meer was. Ze zeiden, Jozef is misschien nog kwaad op ons. Hij zal ons misschien straffen, omdat we hem zo slecht behandeld hebben. Daarom stuurden ze dit bericht naar Jozef. We moeten van onze vader vragen of je ons wil vergeven. Dat heeft hij voor zijn dood gezegd. We hebben je erg slecht behandeld en je veel kwaad gedaan. Maar onze vader wil dat je ons vergeeft. Want ook wij dienen de God van onze vader. Toen Jozef dat hoorde, moest hij huilen. Daarna gingen de broers zelf naar Jozef toe. Ze knielden voor hem en zeiden, we zullen je slaven worden. Maar Jozef zei, waarom zijn jullie zo bang? Ik ben God niet. Jullie hebben mij heel slecht behandeld, maar God heeft het goed gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat een heel volk kon blijven leven. Wees niet bang, ik zal voor jullie en voor jullie kinderen zorgen. Zo stelde hij hun gerust met vriendelijke woorden.
Het uitgangspunt voor deze overdenking vindt u onder andere in Romeinen 12. Daarvan vers 9 en de versen 17 tot en met 21. Romeinen 12, vers 9. Het lezen voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Vers 17. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel zover het van u afhangt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. Is er iemand onder u die zich de naam nog kan herinneren van Natasja Kampusch? Ik zie hoofd knikken. Natasja is geboren op 17 februari 1988. Vorige week, Sabbat, werd zij 30. Ze is 10, is in maart 1998, als ze op weg is naar school. Is voor het eerst op weg naar school alleen. Dat werd weggebracht door haar moeder. Maar ze wordt op weg naar school door een onbekende man in een wit busje getrokken. Ze denkt dat de laatste uur geslagen heeft. Enige tijd later ligt ze in een deken gewikkeld op een koude keldervloer. Om haar heen is het aardedonker. De lucht is bedompt en benauwd. In deze onderaardse gevangenis van niet meer dan 5 vierkante meter zal Natasja de komende 8,5 jaar doorbrengen. Wolfgang Pliklobiel is de man, hij ontvoerde, met wie ze contact heeft, dat enige eigenlijk in al die jaren. Ze wordt mishandeld, vernederd en onderdrukt. In wezen is ze zijn slavin. Pas in de zomer van 2006 slaagt ze erin bij een onbewaakt moment hem te ontvluchten, wat al die tijd van plan was. Ze is slachtoffer geworden van de langste ontvoeringsgeschiedenis van onze tijd. 8,5 jaar. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende haar verhaal vaag. Maar ik was vorige week, of twee weken terug alweer, in de bibliotheek van Kampen, waar onze kinderen ons hebben geabonneerd en wil je toch gezond kijken. Daar zag ik een tweetal van haar boeken staan. Ik heb ze meegenomen. Het eerste boek heet De diefstal van mijn jeugd. 8 jaar in handen van mijn ontvoerder. Geschreven in 2010. Daar is heel veel op gereageerd. En ze heeft in 2016, het tweede boek geschreven. Het gaat over de volg. 10 jaar vrijheid, mijn strijd om te overleven buiten de kelder. Inmiddels is deze 30-jarige vrouw gebleken een uitstekend schrijfster te zijn. Ze kan heel goed en helder schrijven. Ze heeft in die periode dat ze gevangen was een dagboek kunnen bijhouden, stiekem aantekeningen gemaakt die van dienst waren. En velen hebben zich verbaasd overgesteld dat zij zo goed zich kon weren. Dat ze haar mondigheid en weerbaarheid mensen opgevallen is. Haar omgeving, en vooral de media, hadden verwacht een zielig, ineengedoken, gekwetst vogeltje te zien, dat zich zou omwentelen in zelfmedelijden. Maar met al die opgelegde verwachtingen kon ze niet omgaan. Het heeft ook na de tijd dat ze in de muren zat in de kelder haar gevoel gegeven van gevangen te zitten in de mening van anderen, die hun gelaal niet konden geloven. Ik moet zeggen, na het lezen van haar beide boeken ben ik onder de indruk van haar analytisch vermogen, haar schrijftrand, maar ook haar positieve leveninstelling. Ondanks het vele en langdurige geweld, wat haar is aangedaan, zowel lichamelijk als mentaal, is in staat geweest om haar ontvoerder niet als een beest af te schilderen, maar als een mens die ook slachtoffer was van zijn opvoeding. Trouw kunt u niet alleen lezen deze twee autobiografische boeken die ik net noemde, maar ze op elke Wikipedia of website wel terug te vinden. Hoewel er verschillende gedachten over wie zij is, wat ze heeft beleefd, is het mij helder dat het hier gaat om een hele zeldzaam moedige vrouw. Met een onvoorstelbaar sterke geest. Natuurlijk heeft ze haar weg moeten zoeken, ging niet vanzelf. Maar ze heeft nog steeds vertrouwen in de goedheid van de mens. Ze is nooit verloren. Sterker nog, ze is zich gaan inzetten voor getraumatiseerde jongeren en kansarme jongeren. Al die tijd, in die kelder, heeft zij haar bewustzijn gehad dat niemand haar geest kon beheersen. In die kelder was haar alles ontnomen, maar niet haar eigen geest en haar manier van denken. Wat me daar vooral boeit is de enorme veerkracht van de menselijke geest. Ik vind daarin een parallel met een Bijbels figuur. Jozef. Jozefs lange bewogen leven roept bij veel mensen allerlei associaties en gevoelens op. En als je zijn leven zou samenvatten, zou je kunnen zeggen, nou, het gaat hier aanvankelijk om een 17-jarige verwende jongen. Een dromer die aan buitenlanders wordt verkocht, die als vermist wordt opgegeven, als slaaf te werk wordt gesteld, in de gevangenis terechtkomt en plotseling als 30-jarige een toppositie krijgt als minister van Landbouw en Voedselverstrekking in het machtigste land van die tijd, Egypte. Dat in een notendop het verhaal van Jozef. Een verhaal vol intriges, jaloezie, misverstanden, ongelukkige keuzes, en ook nog eens de hand van God. Soms ervaar ik hem als een pedant, arrogant figuur. En dan weer heb ik het gevoel van, we hebben te maken met een wijs, een heel gelovig, heel geduldig en vertrouwwekkend figuur. Natasja Kampusch was een ongewenst kind in een allesbehalve gezond gezin. Haar twee veel oudere zusters kwamen uit een vorige relatie. En haar ouders waren allesbehalve een gelukkig koppel. Maar bij Jozef was gezinsverhouding ook allesbehalve gezond. Dus het verhaal begint in hoofdstuk 37. Ik lees het even voor, in vers 2 tot 5. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël oud was, toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. Hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en konden geen vriendelijk woord voor hem af. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij aan zijn broers dat vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Worden duidelijk drie redenen genoemd waarom zijn broers niet konden omgaan met Jozef. Hij verspreidt praatjes. In Hebreeuws betekent dat woord roddels. Hij krijgt van zijn vader een voorkeursbehandeling. Blijkt uit de mooie jas die hij krijgt. Prachtig gekleurd. Maar misschien waren ze nog het meest geïrriteerd door het feit dat zijn dromen veronderstelden dat zij afhankelijk van hem zouden worden. Dat hij superieur zou zijn aan hen en zelfs zijn ouders. Ik moet zeggen, ik kan mij die onlustgevoelens wel voorstellen. Kwaadsprekerij is zelfs als het op waarheid is gebaseerd niet een leuke eigenschap. En voortrekkerij van zijn vader hielp ook niet echt in de situatie. En tegelijkertijd moet ik zeggen dat Jozef, 17 jaar oud zijnde, nou niet bepaald bescheiden is als het gaat om zijn dromen. Zelfs zijn vader, die toch heel veel van hem houdt, moet constateren dat wat hij nu toch zegt niet helemaal kan. Als hij veronderstelt dat zelfs zijn ouders onderdanig gaan worden aan Jozef. Kort samengevat, Jozef roddelt, is verwend en opschepper. Geen broertje om van te houden. Lawaai zegt, hij is zo voldaan en veel eisend. Nee, het gezin van Jacob staat niet bekend om eenheid in het gezin. Er is weliswaar één vader, maar er zijn vier moeders, er zijn 12 zoons en 10 van de 12 hebben een hekel aan Jozef. Je kunt zich wel voorstellen, zelfs als je het wel niet zou kennen, dat deze broers zodra een moment zich zou voordoen om zich van hem te ontdoen, zouden gebruiken. En ze dumpen hem letterlijk. Ze laten hem in de put vallen. Zijn mooie kleed wordt hem ontdaan. En wordt verkocht aan handelsreizigers naar Egypte. Daar gaan dan zijn mooie dromen. Hij wordt aangesteld bij een zekere Potifar. En hij mag daar als slaaf werken. Niet bepaald een koninklijke functie. Hij functioneert echter uitstekend. Hij doet het goed. Hij is een mooi gewaad weliswaar kwijt, maar hij valt nog steeds op vanwege het feit dat hij omschreven wordt als knap en aantrekkelijk. En het is vooral Potifars vrouw opgevallen. Zij valt als een blok voor hem. Ze is weinig subtiel als het gaat om Jozef uit te nodigen in haar bed. Niet zomaar, niet in de opwelling, maar er staat in de tekst dat hij dagenlang voor haar wordt bestookt om hem in haar bed te krijgen. Jozef houdt het al die tijd vol, totdat hij een keer bijna wordt aangerand. En hij was al zijn mooie mantel kwijt, maar inmiddels daardoor ook nog eens een andere mantel kwijtraakt. Die blijft achter bij de vrouw van Potifar. Hij vlucht. En soms is dat het enige wat je kan doen om het kwaad uit de weg te gaan. Het laat wel zien dat pedante, verwende rekeluiszoontje tijdens een slavenbestaan een enorm moreel besef gegroeid is. Dat het een man is die een hele sterke, stabiele geest heeft. Weliswaar met het gevolg dat hij in de gevangenis terechtkomt. Hij had gedroomd van koningschap, maar de werkelijkheid is wat anders. Eerst als slaaf verkocht, nu de gevangenis in. Maar boeiend is dan ook dat die gevangenis, die wordt opgeschreven in het Hebreeuws, dezelfde betekenis kent als het woord put waar die eerder in gegooid is. Nou zou je jong zijn, dan kun je nog terugvallen op het spel Monopoly. Als je in de gevangenis komt, dan kun je met een bepaalde slimme streek daar weer uitkomen. Voor Jozef niet. Wat opvallend is dat midden in het verhaal staat ineens een uitdrukking: de Heer is met Jozef en schenkt hem zijn genade. Ja, amen. Maar Jozef krijgt aanvankelijk wel de kans om over Potifars huis te fungeren, zorg over gevangenen. Maar ondanks het feit dat hij hier met hem is, wordt hij door zijn broers verkocht, van zijn kleed ontdaan, in de put gegooid, wordt slaaf in een vreemd land, beschuldigd van seksuele intimidatie, in de gevangenis gezet. En nog onzeker wat gevolgen zouden zijn. En je kunt je dan afvragen van, als God in deze situatie met hem is, hoe het hem zou zijn gegaan als God niet met hem zou zijn geweest. Nou, de werkelijkheid in ieder geval is een stuk anders dan zijn dromen. Maar er glooit wat hoop voor Jozef. Twee van zijn medegevangenen, die ook dromen, die weet hij een droom uit te leggen. Er ontstaat hoop op bevrijding. Hij vraagt ook aan de schenker, die een gunstig lot wacht, van wil je misschien, als jij vrij bent, voor me opkomen? Dat was al begrijpelijk dat ze vraagt. Hij zat daar onschuldig. Heel nuchter, dat staat dan in de tekst. De schenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Heel onnuchterend. Hij vergeet hem gewoon. Moet je je voorstellen, Jozef is dan 28 jaar oud. Twee jaar lang, in die situatie, hoort hij niets van zijn medegevangenen. Totdat ook de farao begint te dromen. Het zal trouwens hoe vaak die dromen in duo worden genoemd. Jozef droomt twee keer, twee medegevangenen dromen en ook de farao droomt twee keer. En nu pas gaat het geheugen van de schenker werken. Niemand van de wijzen aan het hof kan de droom van de koning een adequate uitlegging geven. En de meeste dromen wordt van stal gehaald, die mag komen opdraven om dan zijn werk te doen. En wat krijgt Jozef dan? Er staat in de tekst dat hij nieuwe kleren krijgt. En dat betekent in het verhaal van Jozef telkens een nieuwe wending in het verhaal. Nieuwe kleding geeft een nieuwe fase van zijn leven aan. Zo interessant, als je ziet dat vader Jozef mooie kleren geeft, mooie mantel, dan ontstaat er een verwijdering met zijn broers. Als zijn broers vervolgens dat kleed uittrekken, ontstaat er een slavenbestaan. Als Potifars vrouw zijn jas afneemt, zijn kleed afneemt, dan begint het gevangenisbestaan. En als de farao hem een nieuwe kleding geeft, dan begint zijn carrière als koninklijke beleidschef van agrarische zaken en voedselvoorziening in Egypte. Eerst opziener van een aantal mensen in de gevangenis, later nog eerst door bij Potifar, dan later in de gevangenis en dan weer later over het hele land Egypte. Je moet je voorstellen, je zit jaren gevangen, je hebt geen enkele sociale zekerheid en je krijgt een contract aangeboden van 14 jaar. Als we een tijdje zonder werk zijn en je gaat solliciteren, ben je ontzettend blij dat je überhaupt een contract krijgt, dan is het maar een half jaar. Jozef uit de gevangenis en hij krijgt een contract voor 14 jaar, 2x7. Hij wordt op de 1-na-machtigste man van Egypte. Hij krijgt van de farao een dochter, zijn dochter als vrouw, Asnat. En zelf wordt hij genoemd Safnat Pinaach, wat sommigen vertalen als hij die het brood des levens heeft. Daarmee wordt Jozef de broodkoning van Egypte. Maar niet alleen van Egypte, ook van de omringende landen. En zo komt uiteindelijk in het verhaal ook de broers van Jozef en zijn vader in de picture. Er volgen nog een aantal lastige confrontaties met de broers van Jozef, maar uiteindelijk openbaart ook Jozef zich aan zijn broers en even later ook aan zijn vader. En worden de hele familie van Jozef verenigd in het land Egypte. Waar ik bijzonder over heb nagedacht is die laatste twee hoofdstukken van Genesis. Waar staan die bijzondere verhalen in over de begrafenis van Jacob. De vader van Jozef wordt naar Egypte gebracht, overlijdt daar, maar moet weer teruggebracht worden naar zijn thuisland. Het is een rouwtijd van 70 dagen, allerlei rituelen vinden plaats, je moet het zelf maar eens lezen. Maar dan ontstaat de paniek bij de broers van Jozef. Want Jacob, als oude generatie, was al die tijd ook aanwezig geweest om de eventuele problemen tussen de broers te kunnen oplossen. Maar ze zijn in paniek omdat ze bang zijn dat Jozef nu in deze situatie wraak gaat nemen. En ze stuurt iemand naar Jozef toe om te bemiddelen. Ze vragen twee keer toe in dit verhaal om vergeving. Ze durven het zelf niet. En je merkt in het verhaal dat Jozef daar moeite mee heeft. Het raakt hem enorm. Hij is daar verdrietig onder. Hij begint zelfs te huilen. Al eerder had zijn broers herhaaldelijk verzekerd dat hij niet zo kwalijk neemt wat gebeurd was. Sterker nog, hij zag er in op een manier de hand van God terug. Ze hoefden zich niet schuldig te maken, voelen. Ik wil niet zeggen dat hij niet vond dat ze verkeerd bezig waren geweest, maar hij zag veel meer de hand van God in het hele gebeuren. En als de broers dan nog een keer naar hem toe komen, aan het eind van het verhaal, zeg maar, dan zeg je het volgende. Wees maar niet bang. Ik kan Gods plaat toch niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen me in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang, ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troost hij hen en stelt hij hen gerust. Als je erover nadenkt, kun je maar zeggen wat een geweldig getuigenis. Alle misère, alle eenzaamheid, alle pijn, alle aanklachten die ze hebben gedaan, die vallen bij Jozef in het licht van een God die blijkbaar grotere bedoeling had. Zijn persoonlijke leidersgeschiedenis wordt geschetst in een situatie van Egypte, het land waar hij weliswaar gevangen was, waar hij als slaaf heeft gewerkt, waar hij toch een bijdrage heeft kunnen leveren door zijn inzicht en zijn wijsheid om het land te beschermen tegen een duidelijke hongersnood. Hij ziet dat niet als een prestatie van zichzelf, maar hij ziet dat als Gods werk. Het kwaad dat zijn broers tegen hem hadden gericht, heeft God omgeturnd en omgezet tot iets wat mooi is, wat goed is. Ik begon vanmorgen met het verhaal van Natasja Kampusz. Zij is nu 30. Dat was Mozes toen hij werd aangesteld aan het hof van de farao. Natasja heeft 8,5 jaar onschuldig in een onaardse gevangenis gezeten, als slaaf misbruikt. Toch gelooft nog steeds in de goedheid van de mens. Ze zet zich in ieder geval in voor getraumatiseerde jongeren in haar wereld. Mozes is ook als Jozef ook als slaaf behandeld. Ze zat veel jaren onschuldig gevangen. Maar ook hij heeft na zijn bevrijding zich uitstekend ingezet voor het land wat een tijdje gevangen heeft gehouden en waar hij als slaaf heeft gewerkt. Ook hij ziet zijn prestatie niet als iets wat hij zelf heeft bereikt, maar ziet dat in de hand van God, die vaak ongemerkt toch nog de touwtjes in handen heeft. Sterker nog, God kan het kwaad ombuigen tot iets goeds. Ik moet zeggen, ik was onder de indruk van de houding van zowel Natasja als Jozef, als ik kijk naar hun enorme veerkracht in hun geest. Niemand van ons heeft ervaren wat zij ervaren hebben. Maar we hebben allemaal eens dieptepunten in ons leven. Maar als wel eens zorgen over zaken. Wat allemaal eens een keertje tegen. Je hebt strijd. Maar het heeft geen zin om je als het ware om te dompelen in zelfmedelijden. Het heeft ook geen zin om rond te lopen met gevoelens van schaamte of onmacht. Zeg niet al te gauw, dat kan ik niet. Als Jozef en Natasja dat in hun situatie hebben gekund, dan kunnen wij ook iets aan. Onze geest is tot veel meer in staat dan we vaak voor mogelijk houden. Wat is je eigen geest? De geest die God ons heeft gegeven, die voor een groot gedeelte bepaalt hoe we in het leven staan. Vooral als je gelooft dat God je leidt. En zelfs in staat is om het kwaad in je eigen leven om te buigen tot iets goeds. Vond een heel mooi voorbeeld wat we deze week kunnen lezen in het Kruispunt. Onze eigen omgeving. Of een jaar geleden vroeg Peter aan ons of we in ons gebedsteam wilden bidden voor goede vrienden van haar in de stad Nijmegen. Een aantal mensen hadden meegedaan. En ik kreeg van de week het bericht, soms begin je met een gebed voor iemand en dan weet je niet waar het eindigt. Maar ik heb een bericht uit die gemeenteoprichting Arnhem-Zuid. Dat deze drie mensen daar in uw kerken regelmatig komen. Ze zijn zelfs begonnen met een Bijbelcursus waar ze volgende week, Sabbat zal er ook bij zijn, een certificaat uitgedeeld krijgen over hun Bijbelkennis. Een prachtige ontwikkeling. Mensen die aanvankelijk door de nood die er was in de situatie hebben aangeklopt via Peter bij ons en nu toch God daar een keer heeft gebracht in hun leven. Maar alleen is niet alleen maar God die dat doet tegenover ons, maar ook wij kunnen dat doen naar onszelf, onze omgeving. Ook wij kunnen het kwaad in ons leven ombouwen soms tot goede dingen. Pijnlijke zaken tot positieve zaken maken. En ik eindig daarom met de woorden van Paulus aan de gemeente Rome. Hij zegt, laat de liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Laat het niet overwinnen door de kwade, maar overwin het kwade door het goede. Als we zo Gods licht en zijn liefde laten schijnen, dan zal de nacht om ons heen en ook ons eigen leven verdwijnen. Amen.